Rick.
Masha.
How do you like a working class victory?
Met een 6 ga je ook over.
Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1.
Lozano richting De Jong. Oh, De Jong. Oh, wat een mooie. Fenomenale goal van De Jong.
Welkom bij aflevering 28 van de PSV-podcast. Een week waarin PSV doorbekerde na een overwinning in Volendam, RKC versloeg en uitkijkt naar de laatste topper van de maand in Rotterdam. Rick, we gaan het er uitgebreid over hebben, maar niet voordat we natuurlijk even onze vrienden van energiedirect.nl hebben bedankt.
Ja, eerst maar. Jij gaat weer geld verdienen.
Eerst maar even, Guus is er nog steeds niet bij.
Nee.
Helaas. We hebben vandaag via app even contact gehad met Guus en ik heb met hem ook besproken. Dat het gewoon oké is om de reden te benoemen waarom hij er niet is. Hij heeft dat ook al vaker in de podcast besproken, ook nog met Lennart toen. En Guus, zijn vader, zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, was al een tijd ziek en vanochtend is hij overleden. En vanuit ons heel veel sterkte, Guus en familie. En we hopen dat je snel weer aansluit bij ons.
Ja, ik kan me alleen maar bij aansluiten. Guus, ongelooflijk veel kracht en sterkte. Hele moeilijke fase voor jou. Maar dat is ongelooflijk moeilijk. En ik weet zeker dat je de kracht gaat hervinden om dit te verwerken. En gedenk het mooi met elkaar, zou ik zeggen.
Ja, het is natuurlijk sowieso een periode waarin je ook uitvaart anders zijn dan anders. We denken aan jou, Guus. En hopelijk kun je weer snel wel bij ons aansluiten. Want dan hoeven wij ook niet een uur lang te stressen met geluidskaartjes en allemaal andere dingen waar we ongeveer nu de laatste 3 kwartier mee bezig zijn geweest.
En het gaat ook nog eens ergens over dan. Hè?
En het gaat ergens over, ja, sowieso.
Echte tactische varianten, ja, die blootgelegd worden.
En ja, qua inhoud missen we je natuurlijk ook. En ook voor je gezelligheid, zo is het ook. Gaan we toch maar even terugkijken nog naar de bekeravond in Volendam. Dat zei ik vorige week al tegen jou. Die wedstrijden, ja, die je dan al, zeg maar, hè, dat het nu morgen hebben Emmen en dan hebben RKC ertussen gehad. En dan voor mij is dan Volendam, denk ik, daar ben ik eigenlijk alweer bijna een soort van vergeten.
Ja.
Maar jij vast niet, want jij hebt er van alles over geschreven. Hoe heb je gekeken naar die wedstrijd? Wat was jouw conclusie?
Ja, ik durf jou eigenlijk nauwelijks aan te kijken, want ik loop hier met een grote Jaap op mijn kop. Dus dat is even lastig. Maar ik ga nou even dan over het voetballen hebben. Dat was niet goed tegen Volendam. Dat was de eerste helft echt slecht van PSV. Dat was een van de slechtste, zo niet de slechtste helft die ik eigenlijk gezien heb. Had wel een aantal oorzaken. Vond Smit achteraf, hè, windkracht 8 tegen, kunstgras. Op de een of andere manier liep het gewoon totaal niet. Smit vond eigenlijk dat Ryan Thomas het verschil maakte na rust. Ja, ik heb dat zelf iets minder gezien, moet ik zeggen. Ik vond wel dat hij een goede wedstrijd speelde daarna, hoor. En zijn assist op Noni Madueke was uiteindelijk ook doorslaggevend. Die eerste helft was echt heel zwak. Kijk, dat PSC zoveel kansen weggeeft tegen een ploeg als Volendam. Ja, toch keukenkampioen-divisie. Laten we het ook niet groter maken dan het is. Ja, dat geeft wel te denken. En dat beeld zag je eigenlijk ook weer tegen RKC terugkomen. Mm-hmm. Dat ook weer te makkelijk de kansen kreeg.
Ja.
Natuurlijk moet je die wedstrijden winnen. En laten we ook niet vergeten dat PSV vorig jaar van NAC bijvoorbeeld gewoon verloor. dat misging. Dit Volendam is misschien van vergelijkbare sterkte. Dus het is goed dat ze die wedstrijd gewoon nu wel pakken. Maar ja, goed is het allerminst. En het voetbal geeft toch wel soms te denken. En ja, nogmaals, na rust hebben ze dat wel goed omgebogen, vind ik. En gewoon zakelijk, professioneel afgewerkt.
Ja.
Maar het was geen... zeker de eerste helft was best wel... was best wel onthutsend eigenlijk om te zien.
Maar dan hadden we wel een heel goed keepende Oenerstal.
Ja.
Tegen RKC hadden we een hele goed keepende Vogo. Dus ik heb van iemand heeft me verteld namelijk dat je die M niet uit moet spreken. Dus nu struikel ik elke keer over. Ik zei eerst dat het Vogo, maar onze stadionspeaker zegt dat het Vogo is. Dus nu ben ik elke keer in de war. Want dan
Ralf.
Denk ik, wat moet ik nou zeggen? Ja, Ralf.
Ja. Oh, ja. Nou, bedankt voor de tip, Ralf. Dan zeggen wij gewoon Vogo in het vervolg.
Dan hopen wij wel, Ralf, dat jij goed zit. Dus twee uitstekend keepende keepers in twee wedstrijden.
De keepende keeper.
De keepende keeper. Gelukkig. Maar toevallig ook nog de twee van de drie spelers die als enige nog niet in de Lappenmand gezeten hebben.
Ja, klopt. Ik heb dat lijstje gisteren even gemaakt. Als je Richard Ledesma meetelt, PSV 28 A-selectiespelers. Met 25 man is dit seizoen wel iets geweest. En inderdaad, volgens mij Oenerstal, Vogo, sorry Ralf, ik ging al bijna weer de fout in. Oenerstal, Vogo en Adrian Fijn zijn volgens mij de enigen die niet geblesseerd zijn geweest, corona hebben gehad of een andere klacht hebben gehad. Dus eigenlijk met iedereen is wel iets geweest. En dus dat komt natuurlijk door dit seizoen ook wel deels. Daar gaan we straks nog wel op in, hè, die fitheid. Mm. En Roger Smit die kan daar best wel geprikkeld op reageren. Soms hebben we vandaag weer gemerkt. Dus daar gaan we straks wel even op verder. Om nog heel even over Volendam te zeggen. Dus het is goed dat PSV die wedstrijden wint. Ik vind ook wel... Degene die elke wedstrijd verwachten dat PSV even met 0-5 dit soort potjes pakt. Ja, dat is niet realistisch, denk ik. En al helemaal niet in deze tijd. Aan de andere kant vind ik wel dat je van PSV meer mag verwachten dan die eerste helft tegen Volendam. Dat was gewoon echt onder de maat. En ja, dat vind ik ook, dat moet je gewoon benoemen. Dat je zoveel kansen weggeeft tegen zo'n ploeg, dat is gewoon niet goed. En ja, dat had ook weer meerdere oorzaken. Smit heeft eerder al gezegd, voorin wordt niet goed druk gezet. Het is te slordig aan de bal. Hè. Dus spelers leiden soms op onverklaarbare manieren balverlies.
Ja.
Lichtzinnigheid. Ja, nou ja, goed. En dat werd dus na rust wel goed hersteld. Ik vond tegen RKC dat je ook weer zag dat PSC toch te veel moeite had om voetballend iets te creëren. En, nou ja, voor rust dan een mooie vrije trap van Eran Zahavi. Ik wist niet dat hij dat kon. Ja, ik wist wel dat hij het kon, maar niet dat hij het zo mooi kon. Dat had ik dit seizoen nog niet gezien, laat ik het zo zeggen. En dat is wel een pluspunt voor PSV. Dus je hebt Max en Zahavi die vrije trappen kunnen binnenschieten als het moet.
Ja, nou dat deed hij inderdaad prachtig. Ik heb altijd ook het gevoel dat ik een soort van aan kan voelen, weet je wel. Of die zit, ja of nee. Ik weet niet of dat dan vaak met...
Jij kunt dat van tevoren...
Nou ja, dat is heel stom. Nee, ik ben helemaal niet helderziend of zo. Maar het is net alsof je het... ik vraag me wel eens af waar dat dan aan ligt. Dat is misschien aan de uitstraling...
Geld meevinden, Marcia. Als je dat goed doet.
Ik ben niet zo van de betting.
Jij bent koning in toto dan?
Nee, liever niet. Nee, absoluut niet.
Andere
nee. Maar die... misschien ligt dat dan aan een soort van verbeterheid of zo... die je bij iemand op zijn gezicht ziet. Of een soort van... Ik weet niet. Het is, ik dacht wel... Dit was wel een Zahavi waar ik wel een beetje bang voor zou worden.
Nou ja, volgens mij sinds Ajax al bijna geen knikken meer geraakt. Dus het werd ook wel weer eens een keer tijd dat hij er eentje inlegde, volgens mij. Ik vind het nog niet overhouden met Zahavi.
Nee, dus de ene keer is het heel sterk en de andere keer is het helemaal niet zoveel.
Nou ja, dit is
zoveel.
Natuurlijk prima. Hè? Dus individuele kwaliteit als je zo'n bal binnenschiet. Hij heeft tegen Ajax natuurlijk twee prachtige goals afgewerkt. Hè? Prachtig uitgespeelde goals, die werkte hij goed af. Over de hele linie is het nog niet super. Zeker met die eerste seizoen zelf was het gewoon onder de maat. Had ook wel allerlei redenen. Maar goed, we gaan het zien als hij nu zijn draai begint te vinden en zijn kooltjes begint mee te pakken. Ja, daar leeft die man van.
Tegen Ajax 2, we treffen Ajax opnieuw.
Ja. Als hij net zoveel op Instagram post als dat hij scoort, dan zit je goed.
Als hij net zoveel scoort als dat hij post, bedoel je?
Ja, precies. Hè. Als hij net zoveel, dan zit je goed volgens mij. Dus aanrader om te volgen ook, hè. Eran Zahavi. Veel actief op sociale media. En nou ja, goed. Het was wel leuk toen
we hij... We hebben één hobby gemeen, zie ik wel, altijd op zijn Instagram. Wijn drinken.
Oké. Okay. Ben jij zo'n kenner?
Nee, dat zeg ik niet, maar ik hou wel van ik hou wel van.
Als de vier in de klok is toch wel? Of,
De vijf, maar het is altijd over. Het is altijd wel ergens 5 uur.
Oké, okay. Ja, dan...
Maar Ajax, ja, we hebben Zahavi tegen Ajax. Nou, we hebben Ajax nu opnieuw geloot, ook in de beker. Ook, dat komt er dus ook nog een keer bij in februari.
Nou, lijkt mij niet heel gunstig. Ik bedoel, Schmid zei na afloop natuurlijk, hè. Ja, dat moet hij ook wel zeggen, goede loting.
En, hij moest ook een beetje lachen.
Ja, nee, natuurlijk is dat geen goede loting. Ik bedoel, je had ook Excelsior uit kunnen loten. Ja, ja, ja. Dan kan je toch nog weer misschien hier en daar een speler wat rust geven.
Ja,
ja, dit is geen... Nee, ja, maar goed, ja, je zal hem moeten pakken. En als je de beker wil winnen, ja, dan zal je langs Ajax moeten.
Ja, ja, er is, dus je kunt er niet omheen.
En dat lijkt me niet heel, eenvoudig. Aan de andere kant, het is ook niet onmogelijk. Misschien dat Ajax wel ook wat spelers gaat sparen in die wedstrijd. Druk programma. Ja, ik weet niet hoe belangrijk Ten Hag de beker vindt. Schmid vindt hem wel heel belangrijk. Maar ja, goed, we zullen dat moeten afwachten, ja, hoe de ploegen er dan voor staan.
Ik weet ook niet hoe het dan hoger erin staat.
Hij heeft bij PSV wel een keer die wedstrijd met Utrecht toen gewonnen, weet ik. Maar ja, goed, hoe dat de Ajax leeft, dat weet ik niet zo goed. Ik volg hun ook niet heel erg goed, zou ik zeggen.
Nee, dit zijn dan de dingen waar we Guus heel erg missen. Hè? Dan,
Guus volgt Ajax misschien wat beter. Ja,
dat, Guus kan er altijd inhoudelijk nog wat over zeggen. Maar helaas, luisteraars, jullie moeten het nog een keer met alleen mij en Rick doen. Maar dat geeft niet, want we maken er gewoon wel wat van. We gaan even kijken, terugkijken naar PSV RKC. Niet letterlijk, want we doen dit natuurlijk... dit is een soort van radio en geen televisie. Maar het was nou ook niet echt heel sprankelend.
Nee, het was denk ik ook als je thuis zat ook geen tractatie. Hè? Tegenwoordig moet je dat dan met ratelaars en met bakjes chips die je niet mag delen, moet je dat doen.
Ja, je mag wel een tribune bouwen, maar er mag dan maar één persoon opzitten. En die moet voor. En dat vond ik heel lastig, want die moet dan voor 9 uur thuis kunnen zijn. Maar de wedstrijd begon om 8 uur. Dus.
Ja. Nee, ik denk niet dat de ratelverkoop van deze wedstrijd heel erg aangetrokken is. Of dat er chips over en weer is gevlogen. Nee, het was, was ook van PSV-kant toch wel weer matig. Ook voor rust weinig afgedwongen eigenlijk. Dan een soort kansensalvo voor RKC. Wat mensen wel eens vergeten, denk ik, van ja, die drie kansen komen dan achter elkaar. Het is natuurlijk niet zo dat er dan in één keer, normaal is dat er één. Het is niet zo, als het een goal is, komen er niet in één keer 3 kansen achter elkaar. Dan kun je ook weer reageren naar een goal. Maar ja, het geeft te denken dat PSV zoveel weggeeft soms.
Ja, het was best wel even...
Ja, je ziet tegen ploegen die toch de punch hebben om dat wel af te maken. Hè. Zoals tegen AZ, ploegen die net wat beter voetballen... die nog wat beter de zaak uitspelen. Ja, daar gaat het dan wel mis.
Ja.
En we hebben het ook gezien in fases tegen Ajax. Hè, die wedstrijd dat PSV zwaar onder druk stond. We hebben gezien tegen AZ dat PSV het een fase in de eerste helft heel moeilijk had. Zelfs wat lethargisch oogde toen, vond ik zelfs. Dat geeft toch wel te denken dat PSV die wedstrijden in die wedstrijd al zoveel moeite heeft. Ja, aan de andere kant, hè, en dat is dus het verhaal een beetje van dit seizoen. Daarom schreef ik vanmorgen in de krant ook over een zesjescultuur.
Mm-hmm.
Men vindt het eigenlijk ook wel prima zolang er maar gewonnen wordt nu. Het is zo'n fase van, ja, hè, om de 3 wedstrijden. Hè, het is net dat bord van wie is het, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Je streept er weer in afstrepen. Yeah. Ja, het gaat nu ook allemaal wel heel vlot, zou ik maar zeggen. Yeah. En als je gewoon niet te veel schade oploopt, dan is het verder prima. En je kan toch niet elke wedstrijd met 5-0 winnen. Maar... Ja, goed, dat is de oude discussie, hè, van wil je de punten en goed voetbal, ja, dan kan je onmogelijk tevreden zijn.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook een hele stroming die prima vindt als de punten worden gepakt. En,
ik zie daar ook wel, daar heb ik gisteren ook nog wel een discussie over gevolgd op Twitter tussen een aantal supporters inderdaad. Dat sommige mensen die kunnen hier echt vreselijk van balen, omdat het gewoon slecht is. En anderen zeggen van, nou, ik ben gewoon blij dat er überhaupt voetbal op televisie is op dit moment. En dat we winnen. Dus, hè,
hoe zie jij dat, Mascha? Hè? Want ik krijg heel veel reacties in mijn timeline. Hè? Dan, na zo'n wedstrijd, dan, ik denk dan wel eens van, ja, je hebt gewonnen. Dus je zou zeggen van, ja, oké, dat is prima. Maar dan zie je toch nog een soort, bij supporters soms, hè, niet bij iedereen hoor, maar je ziet bij sommigen echt bijna een soort kwaadheid over die eerste helft dan. En die dan toch nog even naar buiten moet komen. Heb jij dat dan ook na zo'n wedstrijd, dat je nog kwaad bent over die eerste helft? Of?
Soms. Dat ligt een beetje aan of ik vind dat het nog steeds goed uit te leggen is waarom het is zoals het is. Hoe lang dat het duurt en hoeveel zorgen ik me maak. Ik ben nu niet... Ja, weet je, het was een hele saaie wedstrijd. Dus het is niet dat je... Ja, weet je, bij die goals sta ik wel te juichen, te ratelen mensen van de overheid.
Ik zie alleen maar bananen op tafel. Ik zie geen ratelaar hier.
Nee, de ratelaar heb ik even opgeruimd.
Ah, oké. Okay.
Die moet morgen komt hij weer tevoorschijn. Ja. Nee, maar dan ben ik wel blij. Maar dan de rest van de wedstrijd vind ik het dus ook... niet sprankelend. En dan ik ben nu wel op een punt in de competitie dat ik me ook wel zorgen maak. Dat ik denk van ja, weet je, het is wel morgen Emmen. Nou, dan van het weekend komt Feyenoord natuurlijk aan. Dan stel dat we tegen Feyenoord verliezen, dan zijn er toch ineens best wel een hoop punten.
Ja.
En Ajax verliest op dit moment gewoon niks. Dus nee, ik ben niet boos. Maar ik ben wel lichtelijk...
bezorgd.
Ja, bezorgd en misschien soms ook wel een klein beetje geïrriteerd in de zin van dat ik denk, is hier nou echt niks aan te veranderen? Wat gaat hier nou fout?
Maar die bezorgdheid begrijp ik wel. Want natuurlijk, hè, dus, als je dus naar Volendam kijkt en RKC, ja, die wedstrijden zijn gewoon niet goed. Ook tegen Sparta geeft PSV te makkelijk de goals weg. En toch 3 tegentreffers in zo'n wedstrijd, dat het van 1-4 nog zomaar bij wijze van spreken 4-4 kan worden. Daar zie je wel een patroon in, dat de goals gewoon te makkelijk vallen. Nou ja, dat heeft te maken met een soort slordigheid aan de bal. Hè? Dus, en dan niet goed staan, waardoor de tegenstander grote ruimtes kan benutten. En heel makkelijk bij de goal kan komen.
En dan toch ook, je mag het dus van Schmid niet zeggen, de fitheid.
Ah, ja, dus goed dat je dat even benoemt, dat thema. Ja.
Maar, daar moeten we even over hebben. Daar moeten we het even over hebben sowieso. Maar we hebben het er, jij belde mij vanuit de auto. En toen ging het al even over de blessure van Madueke. En toen zei jij van... Ja, dat is een spierblessure. Dat heeft inderdaad op zich niks met fitheid te maken.
Nee.
Maar het is wel weer een speler die toch weer geblesseerd is. Hij is terug dat veld ingegaan.
Ja, ja, dat was niet goed. Vond ik ook niet goed. Dus dat vind ik niet sterk. Schmid is heel zuinig op zijn spelers. Hè? Spaart ze zelfs. Ja. Malen zit op de bank tegen RKC. Malen zit tegen Vitesse op de bank. Malen zit tegen Heracles op de bank. Als je zo zuinig bent op je spelers, moet je ook tegen Madueke zeggen van ja, je kunt het veld niet in. Aan de andere kant, Schmid moet ook afgaan op zijn medische staf. Ja, zijn medische staf zegt, het is verantwoord, laat hem maar even gaan. Dat is niet goed dat die jongen nog het veld inliep. Want je zag eigenlijk al op het veld wat er aan de hand was. Ik vind het wel moeilijk om daar altijd in te treden. Het is iets medisch. Maar ja, toch... Je kon eigenlijk wel aanvoelen dat hij eruit zou gaan. En dat Malen, die was zich nog aan het warmlopen. Nee, dat had niet moeten gebeuren. Dus als je zo zuinig op je spelers bent, moet je op dat moment denk ik ook zeggen van... Nou ja, kappen, stop.
En dan maar even met 10.
Dan maar even met 10. Het was na 18 minuten. Als er iets misgaat, kun je het nog herstellen. Maar ik ben het, laat ik zo zeggen, ik ben het wel met Schmid eens. Als je de blessures van PSV dit seizoen ontleedt... We hebben het wel gehad over die selectiespelers die eigenlijk allemaal wel wat gehad hebben.
Ja.
Het is voor een groot deel natuurlijk corona.
Ja.
Spierblessures, dat is volgens mij alleen Gutsen, Viergever en nu dan Madueke. Vitesse, die heeft natuurlijk al 2 jaar met allerlei problemen geworsteld. En natuurlijk, Gutierrez, die raakt geblesseerd. Dat is geen spierblessure, dat is een ander soortig probleem. Romero, Ledesma, dat is natuurlijk pure pech.
Ja, pure
kruisband schuren.
Ja.
Die blessures eigenlijk. Als je nou kijkt naar pure overbelastingblessures, vind ik er eigenlijk niet zo heel veel in zitten. Nee. Dat valt wel mee.
Dus dat heeft dan in letterlijke zin niks met fitheid te maken.
Nee.
Maar voordat jij hier kwam, had jij samen met een aantal andere journalisten een een-op-eentje met Schmid.
Ja.
En waaronder met Veronica Insight.
Ja, dat ging niet goed.
En zij hebben dat net ook al op hun website gezet. Hè? Schmid loopt weg uit interviews of uit interview. Ik heb dat even teruggekeken en dan volgens mij valt het wel mee wat daar gevraagd wordt. Maar dan er wordt gevraagd naar de fitheid. Denk je dat hij daar terecht geïrriteerd op reageert of dat er meer een soort van taalbarrière in zit?
Ja, ik denk dat die taalbarrière hier ook meespeelt. Maar ik vind ook dat Schmid wel... het gaat dan een soort veertje in zijn hoofd en dan heeft hij het even niet onder controle, zie je.
Je ziet het ook gebeuren.
Ziet op een gegeven moment dat hij dan... ieder mens heeft wel zo'n knopje waarbij het heel snel misgaat, daar heb ik wel eens over gehad. Maar bij Schmid is dat knopje, als je hem niet serieus neemt, of als je er een potje van maakt, of je stelt je heel onprofessioneel op, dan wordt hij link. En hij gaat wel heel snel in een hogere versnelling dan, zou ik maar zeggen. Dus dan, het is ook niet van dat het in één keer, dat hij nog even met een grapje afdoet. Nee, hij wordt echt pisling, zou ik maar zeggen.
Is het meteen einde interview?
Ja, het interview duurde ook al heel lang. Kijk, ik snap hem wel, hè, want hij denkt waarschijnlijk dat Joey, zo heet die jongen die daar... Joey is een beetje een belhamel, maar is wel een goede jongen. Die staat daar voor Veronica Inside. Die staat daar niet alleen om een interview op te halen van... we gaan morgen voor de 3 punten met PSV.
Nee,
die wil graag een beetje leuk interview. Nou, dan zeg je van tevoren, geef die jongen een paar brokjes, net zoals een hondje. Geef hem een paar leuke quotes. Prima toch, dat maakt ook verder niet uit. Maar wat hier misgaat volgens mij is dat hij denkt, Schmid, dat Joey zijn trainingsmethodes ter discussie wil stellen. Dat eigenlijk, die Benjamin Kugel en zo, die zijn natuurlijk de hele dag bezig met die fitheid van die spelers. Dus dat wordt natuurlijk hartstikke wetenschappelijk gedaan allemaal. Mm-hmm. Maar volgens mij was dat niet zozeer wat hij bedoelde. Het ging meer om van dat spelers geblesseerd zijn en hoe dat dan zit.
Ja. Dus de andere betekenis... Wij zeggen natuurlijk vrij gemakkelijk in het Nederlands... Hij is niet fit.
Ja,
maar normaal, als je niet voetballer bent... en je gaat naar je werk en ze zeggen... je ziet er een beetje... ik ben niet helemaal fit, je dan.
Schmid zegt dus tegen Joe...
Not fit to fly. Het zit heel erg in... Wat bedoel je eigenlijk met dat woordje fit?
Ja.
En hoe pakt Schmid het op?
Ja, maar hij zegt eigenlijk tegen Joey van... verdiep je nou eens in onze blessurehistorie. Nou, wat wij net hebben gedaan. Hè, dus die spelers hebben allemaal wel wat gehad bijna. Alleen, je moet altijd kijken... een overbelastingsblessure... of is het een contactblessure? Een spierblessure wijst vaak op overbelasting. Niet altijd, maar kan. En een contactblessure, daar kan je natuurlijk weinig aan doen. Als Cody Gakpo een trap van achteren krijgt tegen Sparta... daar kan Schmid natuurlijk niks aan doen. Dus daar, en dan zie je, dan is... Hij voelt dan een soort onrechtvaardigheid. Of hij voelt van, ik word hier niet serieus genomen. Of ik word hier onrechtvaardig bejegend. En dan gaat het bij hem wel heel snel in de hoogste versnelling, zou ik maar zeggen. En dat zou hij eigenlijk wel een beetje onder controle moeten zien te krijgen. Want dat gaat tegen hem werken.
Ja.
En dat is hem niet gegund. Want het is een buitengewoon aardige man. Hij is altijd bereid om alles toe te lichten.
Hij neemt de tijd voor de interviews, want dat duurt vrij lang. Maar...
Ik vind hem zelf altijd heel open en hoffelijk. Ik vind het echt een prima vent wat dat betreft. Maar hij heeft wel één probleem. Dus als je werk niet goed doet in zijn ogen... of als je echt hem het idee geeft van ik neem jou helemaal niet serieus... want voor een trainer is dit, als je zoiets ter discussie stelt... zeg je eigenlijk van je kan niet eens 1-1 optellen. Hè? Als je eens de fitheid ter discussie gaat stellen van Maar hij moet daar niet zo, denk ik, op reageren. Volgens mij moet je dan denken, hij begrijpt het misschien niet helemaal. Of die jongen wordt hier op mij ingestuurd. Nou dan doe je het met een grapje af. Of geef hem een leuke quote, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, zo zou ik het oplossen, denk ik, als trainer. Maar dit gaat in de beeldvorming, gaat dit tegen je werken?
En in de beeldvorming gebeurt er natuurlijk al iets. Hè? Want vrijdag zaten wij op een gegeven moment allebei in een draadje op Twitter... iemand met zijn naam even kwijt, ook een journalist, maar die vroeg zich af inderdaad ook van of dat niet tegen Schmid gaat werken. Hè? Ook hoe hij reageerde op de persconferentie vrijdag in de wedstrijd voordat we vinden.
Dat verhaal met Hanneke Janen en Jeroen Stekelenburg. Ja, ook daar. Vond ik een beetje lullig voor Hanneke eigenlijk. Want in mijn ogen doet Hanneke daar helemaal niks verkeerd. Het enige wat zij namelijk zegt is, wij geven geen antwoorden op hè? Zij heeft niet gezegd van je mag niks vragen. Nee, wij kunnen niks zeggen omdat de zaak tussen Schmid en Nijhuis in dit geval, wat om ging, die is onder de KNVB. Dus daar willen wij op dit moment, daar kunnen we niks over zeggen. Nou ja, en dan voelt Jeroen Stekelenburg heel goed over dat hij dat gewoon vraagt, hoor. En hij voelt dan dat er wat ruimte is bij Schmid, die dat toch, ik denk uit een soort beleefdheid, ja, gaat hij dan daarop in.
Ja, want dat viel mij dus op, want ik heb dat even teruggekeken. Want ik vind namelijk ook, en eerst was het zo'n beetje van, hè, alsof Hanneke gezegd zou hebben dat die vraag niet gesteld mag worden. Dat heeft ze inderdaad niet gezegd.
Nee, dat zei ze helemaal niet.
Wij gaan daar niet op in. Precies. Nou, dat vind ik ook heel logisch. Ik vind het ook heel logisch dat een journalist toch probeert daar iets los te peuteren. En toen dacht ik wel, ik zat er terug te kijken en toen dacht ik wel, oeh, Schmid, weet je moet je eigenlijk nu gewoon ook aan het verhaal van Hanneke houden. Wij gaan hier niet op in. Ja. Wij gaan hier niet op in. En hij laat zich toch verleiden om, eigenlijk zegt hij te veel. En doordat hij dus het gesprek aangaat met Stekelenburg, vraagt hij ook door, want er is op dat moment een soort van gesprek tussen die twee.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat is jammer. Had je misschien toch...
Volgens mij was hij daar juist weer iets te beleefd. En aan de andere kant wilde hij ook één ding nog verduidelijken. Dat merkte je wel. Maar dat hadden ze dan misschien van tevoren beter moeten afspreken. Hij wilde nog even verduidelijken. Want ik heb niet gezegd dat Nijhuis partijdig is.
Nee.
Hij zei, hij heeft het zelf gezegd tegen een van onze mensen.
Ja.
Dat zei hij. En dus ik denk ook, ik denk dat ze hem niet zo heel veel kunnen maken wat dat betreft. Maar ja, dus wat Schmid betreft... hij moet wel even een manier zien te vinden van, op de eerste plaats moet je natuurlijk wedstrijden winnen. Hè?
Want, ja, nogmaals, dat is het allerbelangrijkste.
Kom je met heel veel dingen weg. Maar als dat niet zo is en je hebt de gunfactor even niet, dat is voor hem wel zonde. Want nogmaals, hij is volgens mij niet...
dat zou ik ook wel jammer vinden.
Hij is erg open, hij heeft ook een verleden wel in Duitsland. Hè? Wat er dan ook weer wordt bijgehaald, dan denk ik, als hij 4 jaar geleden een keer wat gedaan heeft met een scheidsrechter, dat gebeurt nou helemaal wel eens. Maar laat ik zo zeggen, ook dit is hem niet gegund. Hè. Het is een trainer die echt wel graag over voetbal praat, die overal antwoord op geeft. Maar hij moet wel een manier vinden om, als het even niet in zijn straatje past, of als het even hij het gevoel heeft van ik word hier een kunstje geflikt of wat dan ook, of ik word niet serieus genomen, of dan moet je eigenlijk daar, denk ik, toch iets rustiger op reageren.
Ja, gewoon... Of misschien gewoon boven staan. Dat
kan ook.
Het maakt
hem ook wel menselijk, Masha, hè?
Ja, dat klopt. Ik vind dat ook, hoor. Ik kan hier ook wel een beetje om grinniken ergens. En ik vind het ook wel leuk. Het hoeft voor mij namelijk niet altijd even gepolijst. Maar inderdaad, met wat er dan vanmiddag weer gebeurt, dan denk ik, is jammer. Weet je, dat had je net even wat... Dat had je nou net wat hoffelijker kunnen doen.
Nou ja, dat vind ik ook bij PSV passen. Ik bedoel, hoe Faber of Cocu dat soort dingen oplossen in het verleden. Ja, dat zijn toch... Dat gaat dan toch wat anders. Dat is net allemaal wat... kijk, ook zo'n Nijhuis dat je nog even zegt van... Ik hoef hem nooit meer in mijn leven te zien. Dat zei ik vanmiddag ook tegen hem. Waarom zei je dat nou tegen hem? Ik denk op dat moment dus inderdaad dat hij dan heeft hij een soort knopje en dan gaat hij
dan
gewoon
het,
dan verliest hij gewoon een soort controle als het ware. En terwijl je ook gewoon kunt zeggen van ik hoef hem voorlopig niet meer te spreken. Want hij weet natuurlijk ook wel, natuurlijk ga ik hem weer spreken.
Je komt hem nog een keer tegen.
Je komt me namelijk altijd weer tegen. Dus het is wel de kunst om je emoties een beetje te beheersen, denk ik, op een gegeven moment. En iemand bij PSV moet hem dat denk ik toch wel een keer vertellen.
Als hij het aanneemt.
Ja, misschien is het hem ook al wel verteld, hè? Dat weet ik niet. Maar,
Nee, ik ben wel, wat ik dan wel, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is dan naar zijn andere kant. Hè? Want wat ik wel leuk aan vind, is inderdaad dat hij laat zien dat hij gewoon supermenselijk is. En gewoon, het is geen robot. Hè? Hij laat gewoon merken als hij geïrriteerd is. Als we dan straks even een hele goede fase hebben, dan wil ik ook wel een keer op die manier zijn vreugde en zijn blijdschap zien, dan
dit die zal er ook wel gaan komen.
Dat niet stoïcijnse vind ik ook wel mooi.
Ik heb de wijsheid ook niet in pacht, hoor, maar als ik er naar kijk, denk ik van het helpt je niet. Omdat uiteindelijk, je gaat boven de rivieren, ga je de gunfactor verliezen.
Nou, en weet je, dat interesseert me niet zo heel veel wat ze boven de rivieren van ons vinden. Maar tegelijkertijd vind ik het misschien dus toch wel ook wel irritant als hij ergens wordt belachelijk gemaakt of zo, weet je wel. Dan daar kan ik me wel over opwinden. Kan ik ook echt wel boos over worden.
Nee, maar dit soort interviews, koren op de molen van de Veronica Insights.
Eigenlijk heeft hij ze precies gegeven waar ze naar op zoek waren. En
die gaan het er vanavond over hebben en die gaan natuurlijk zeggen, god...
en die trekken dat ook lekker een beetje uit hun context.
Maar dat veroorzaakt, je kan zelf voorkomen dat gebeurt. En dat is niet, laat ik zo zeggen, dat is niet goed voor de beeldvorming rond de club PSV. Je moet, wat ik zei, ik vond Cocu wat dat altijd een hele slimme en goede ambassadeur voor de club. Die werd dan weer van gezegd, die is zelf wat saai. Dat is misschien ook niet altijd goed, maar aan de andere kant, die was wel... en dit soort dingen heel voorspelbaar wat dat betreft. Ja. Die zou niet zo reageren. Ik denk ook niet dat het goed is.
Nou, we gaan afwachten wat hij nog meer voor onze petto heeft. We hebben nog wel een aantal wedstrijden te gaan waar hij misschien nog iets interessants te melden kan hebben. Iets interessants heeft natuurlijk altijd wel te melden, maar hopelijk... houdt hij een beetje, een heel klein beetje in.
Niet alleen een voet uit het vakje. Dat hoeft dan ook weer niet, hè?
Nee. Het
mag ook best een beetje schuren. Ja. Het is allemaal leuk als het een beetje amusement oplevert. Maar het moet niet in dit soort sferen, denk ik, komen. Dat je interviews weglopen en zo, boos worden. Dat helpt je niet eigenlijk.
Ja. Een keer gebeuren. Hij beëindigde het interview nog wel netjes. Het is niet dat hij nou echt super boos is weggelopen. Want dat hebben ze dan als Cor Schmid loopt weg uit het interview. Dus net alsof hij daar met een stoel heeft lopen gooien. Nou, dat was het ook niet. Hij zegt gewoon, heb je nog een vraag? En die Joey die geeft hem nog een keer dezelfde soort vraag. Ja, en dan rondt hij gewoon het interview af. En dan doet hij gewoon keurig. Dus het is ook wel een beetje... tendentieuze koppenmakerij. Maar zo werkt het nou eenmaal af en toe. Over tendentieus gesproken. Nee. ik zocht weer een leuke bruggetje, maar ik heb hem niet gevonden.
Je hebt geen tendentieuze brug gevonden?
Ik heb geen tendentieuze brug gevonden. Dus ik ga maar gewoon vertellen dat Energie Direct ook dit keer weer een aanbieding heeft voor al onze luisteraars.
Weer een kersttrui?
Nee.
Dat niet.
Ik heb vandaag over gehad met een vriendin van mij. Zij runt een kroeg op het Stationsplein. Veel supporters komen daar ook voor en na de wedstrijd. In tijden dat het allemaal open is. Maar wij hebben daar eigenlijk elke december hebben wij daar ook een kersttruienborrel. Maar dat ging dus afgelopen jaar ook niet door. Dus nu hebben we eigenlijk bedacht dat we een paastruienborrel willen. Energie Direct, ik zou zeggen, doe je best. Kom met een leuke paastruienborrel. En een paastruienactie bedoel ik, die borrel doen we zelf wel. De luisteraars gaan voor, dus niet voor de paastruien, maar wel voor de aanbieding en alle andere voordelen. Even naar fcafkikker.com/energie.
Ik vind eigenlijk dat dit bedrijf wel heel veel reclame krijgt in deze podcast. Maar dat dwingen ze dan kennelijk zelf af. Het is wel een sponsor volgens mij, dus ik sta er verder buiten. Maar ze doen dat wel leuk. Een aantal dingen betrekken ze het publiek volgens mij goed.
Wat ik leuk vind aan Energie Direct is dat ze echt wel veel dingen met supporters hebben opgepakt. Ja. En ook acties waar op dat moment, heel eerlijk gezegd, Philips heel even een klein beetje een gat liet vallen. Met Brainport was het toen natuurlijk ook nog niet helemaal rond. Nee. En dat zie je wel, dat komt allemaal weer. Dus er worden wel weer dingen gedaan. Maar dat Energie Direct heeft dat heel goed opgepakt. En in het begin was iedereen best wel heel erg een beetje van... maar eens even zien wat dat gaat worden.
Ik weet nog, toen zij begonnen en Philips opvolgde als shirtsponsor... kregen ze zo'n ongelofelijke hoeveelheid drek over zich heen op die dag. Toen dacht ik echt van, wow... Je steekt 18 miljoen in een voetbalclub, over drie jaar verspreid. En ze kregen een portie drek over zich heen op die dag en modder. En omdat natuurlijk iedereen boos was nog steeds van, Philips eraf, wat is dat nou voor iets? En ik moet, ja, wat ik van de buitenkant zie, bedoel nogmaals, ik kan daar misschien niet helemaal over oordelen, maar ik heb de indruk dat zij dat eigenlijk best wel goed, goed gedaan
ze
hebben.
Ze hebben dat echt heel goed gedaan. Ze hebben dat heel goed weten te keren. En kijk, er zit natuurlijk ook gewoon een goed sportmarketingbureau achter. Hè. Laten we dan niet vergeten, triple-dubbel, als we dan toch reclame aan het maken zijn. Die bedenken natuurlijk met hun acties die heel tof zijn. Hè. De Romario op de carnavalswagen bijvoorbeeld.
Ja.
Wat ik zelf heel sterk vond, was toen ze naar de rug verhuisden. PSV, we've got your back.
Ja.
Ik vind het een hele leuke, fijne sponsor ook voor supporters. Dus,
genoeg
daar weer allerlei veren bij
Frans
iedereen.
Frans Jansen blij met ons, iedereen tevreden. We hebben zelfs aandacht voor de sponsors, Marcia.
Helemaal,
tijd om naar het voetbal te gaan.
Ja, over tevredenheid gesproken. Morgen FC Emmen PSV. Denk je dat supporters tevreden gaan zijn?
Ik denk wel dat PSV die wedstrijd weer gaat winnen, ja. Maar ik denk ook niet dat zal hetzelfde verhaal worden zijn. Emmen is dit seizoen dramatisch, kun je zeggen. 6 punten. Toch hebben die best een aantal aardige spelers. Hè? Ja, die Michael de Leeuw die kan natuurlijk altijd nog een bal erin koppen. Ik heb hun dramatische wedstrijden zien spelen. Ik heb hun ook best wel een aantal aardige wedstrijden zien spelen waarin het gewoon minder ging. Het grote verschil voor Emmen dit seizoen is dat er geen publiek is.
Mm.
Zij hadden fantastische thuisstatistieken vorig seizoen. Bijna vergelijkbaar met Ajax en PSV. Ja, en op de een of andere manier is de Oude Meerdijk. Ja, dat had iets magisch kreeg. Dat er 8.500 mensen zaten. En nu, ja, het is eigenlijk niks meer. Die Peruanen die bakken er ook helemaal niks van dit seizoen. Araujo en met name Peña. Wat ik toch echt vorig jaar een goede speler vond. Dus ja, PSV moet daar gewoon van winnen. En als je daar niet wint, ja, dan Ajax pakt wel gewoon de punten. Ja, nou ja, goed, dat kan niet. Je moet gewoon morgen winnen om bij te blijven. En in ieder geval dat gat op 4 punten te houden. En je moet zondag ook winnen bij Feyenoord.
Ja.
We hebben kunnen zien tegen AZ dat Feyenoord best wel kwetsbaar is. Daar moet je ook gewoon van kunnen winnen.
En die... Maar nog even over Emma, want jij hebt toen straks vast even jouw vermoedelijke opstelling doorgestuurd aan de krant. En daar kunnen we het ook rustig over hebben, want de podcast komt later uit dan de krant.
Oh, maar dat zijn niet super geheim hoor. Dat weten mensen wel.
Wat verwacht jij?
Het zou wel eens kunnen dat Rosario rust krijgt bijvoorbeeld. Dat sluit ik niet uit, omdat hij al heel veel gespeeld heeft. Dat past een beetje in de lijn van Schmid. Max is een twijfelgeval, die was ziek. Dus het is even afwachten of hij morgen dan door alle testen komt. Gutsen, Gakpo, allemaal niet erbij.
Nee, ook nog niet tegen Feyenoord.
Dus ja, dat zijn ook wel nette spelers. Hè. Gakpo die een wedstrijd ook individueel kan laten omkeren. Gutsen die voor heel veel voetbal zorgt op die positie. Ook voor heel veel rust in het elftal zorgt. Waardoor PSV aan de bal gewoon veel beter is. Veel betere bezetting ook heeft. Gutsen, die loopt altijd goed. Je ziet ook waar het gevaar is. Aan de andere kant, ik vind ook dat hij dit seizoen best een paar matige wedstrijden heeft gespeeld door Gutsen. Maar ik vond hem ook een aantal keren echt heel erg goed. Dat PSV, zeker internationaal, hebben ze daarvan geprofiteerd. Dus het is heel belangrijk dat hij straks die wedstrijden tegen Olympiakos ook echt weer goed terug is. Ik snap ook wel eens geen enkel risico met hem nemen.
Ja.
Ik weet niet helemaal wat precies aan schilder, maar ik hoorde dat hij een liesblessure heeft. Daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn.
Dat kan ook best wel lang duren. En dan kun je ook... je kunt denken van, het gaat. En dan, het hoeft maar één...
Het zijn echt krengen. Ja. Als je net te vroeg begint, dan... Die Lise, joh, daar moet je echt ontzettend mee oppassen. Ja. Soet heeft nu ook zo'n Lise blessure gehad. Die stond ook maanden aan de kant. Ja, daar moet je ongelooflijk mee oppassen. Hetzelfde geld lig je er een paar maanden af. Nou ja, dat kan PSV natuurlijk helemaal niet gebruiken. Maar ik snap ook wel, voor supporters... Altijd is het druk op die eerstkomende wedstrijd. Altijd moet je die eerstkomende wedstrijd winnen. Altijd wil je iedereen erbij hebben.
Ja
en dat kan niet altijd. Soms moet je ook gewoon verder kijken in het programma.
Ja.
Er komt zoveel aan. Nou, Emmen sowieso overslaan met Gutsen lijkt me heel logisch. En ja, als je risico's moet gaan nemen voor Feyenoord, dat zou ik ook niet doen. Want nogmaals, er komt daarna nog zoveel aan.
Ja. Dat is...
Ik zou zorgen dat hij 6 februari weer helemaal fit is, PSV Twente. Nou, en dat hij dan die reeks wedstrijden door kan. Ajax voor de beker.
Ja.
En daarna nog een hele trits wedstrijden.
Ja, Olympia hebben dan. Ja, dus Schmid heeft eigenlijk ook niet zo heel veel keus misschien in wie die opstelt.
Nee, ja, hij heeft denk ik een selectie van een man of 18. Misschien een jong PSV erbij, een Opperkart of een Saibari of zo. Dat soort jongens die zullen misschien nog erbij komen nu.
Emme, morgen, nou, dat gaan we dan zien wat dat wordt. Ik verwacht wel dat we hem winnen, maar dat het wederom niet heel sprankelend wordt.
Nee, daar zou ik niet van uitgaan dat het heel sprankelend wordt.
de ratel kan in de kast blijven. Feyenoord, PSV, dat wordt wel een spannende. We zijn niet zo standvastig met winnen in de Kuip, to say the least, zeg maar. Dus en als we daar verliezen, dan raken we wel echt best wel achterop in de titelstrijd. Wat denk jij? Zijn we beter dan Feyenoord? Zijn we veel beter dan Feyenoord? Waar moeten we voor oppassen?
Nou, ik weet niet. Het verschil is denk ik niet super groot, maar ik denk wel dat PSV PSV heeft een betere selectie. Alleen op het veld, ja, als je met de namen die je allemaal mist. Moet ik het nog zien. Maar aan de andere kant, we hebben Feyenoord zien spelen tegen AZ. Nou, dat ging niet geweldig. Ze gaven veel kansen weg. Zijn volgens mij kwetsbaar in de omschakeling. Nou, dan is het jammer dat je bijvoorbeeld een Maduweke niet hebt. Als je PSV Gakpo. Ja. Dat zijn volgens mij jongens die juist tegen Feyenoord konden excelleren. Het is een beetje afwachten. Als zij echt gaan komen, wat ze normaal doen in de Kuip. Hè, die eerste 10 minuten, 20 minuten. Mm-hmm. Dat je meteen het publiek erachter hebt. Ja, dat heb je nu niet. Het zal ervan afhangen, als zij komen, PSV een beetje onder de druk uit kan voetballen. Ja, dan geef ik je toch best wel een goede kans. Zij moeten eigenlijk wel, zij moeten ook winnen. Want anders dan zijn ze toch echt weg voor de titel. Het is ook, Ajax en AZ spelen natuurlijk ook tegen elkaar komend weekend. Ja, als AZ dat wint, dat is positief, hè, want dan komt PSV natuurlijk dichterbij. Maar aan de andere kant, dan gaat AZ ook echt weer meedoen.
Ja, er gebeurt wel heel veel nu in die bovenste.
En dat rare Vitesse blijft ook maar winnen. Die hebben natuurlijk ook, die zijn natuurlijk toch een beetje onder de radar gebleven steeds.
Die zijn gewend aan spelen zonder publiek.
Ja,
flauwe grap.
Ja, met al die doeken in dat stadion, wil je zeggen. Nee, maar die zijn natuurlijk tot nu toe allemaal een beetje onder de radar gebleven. Nu komt er wat druk bij, eens kijken hoe dat straks gaat. Maar die staan er natuurlijk nog prima bij. Ik denk uiteindelijk dat zij dat niet vol gaan houden. Dat is wat ik verwacht. Maar dus nu wel even winnen van Feyenoord als PSV. Om er even bij te blijven. Want ja, en we weten allemaal dat het allemaal niet zo makkelijk gaat in die topwedstrijden.
Nee. Dus dat wordt denk ik wel eentje waar ik mijn ratel bij de hand.
Het wordt gewoon tijd dat PSV weer eens een topwedstrijd wint. Het is veel te lang geleden. Ja. Als je naar de status van PSV kijkt, ja, dat is tamelijk dramatisch.
Precies, en dat zijn we natuurlijk eigenlijk ook gewoon hartstikke aan onze status verplicht. Kun je er helemaal niet achter. Je kunt je eigenlijk niet echt ergens achter verschuilen. Dan zijn wij intussen alweer drie kwartier aan het praten. En dat betekent dat het tijd is voor de vragen van de luisteraars. En die zijn er best wel heel veel binnengekomen vandaag. Dus even kijken.
Met de hashtag vraag het Masha?
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Zou ik volgende keer voor hashtag vraag het Masha?
Even kijken. Ik moet hem altijd even. Nee, zeker niet de hashtag, want dan gaat iedereen dat doen. Loopt alles.
Hashtag alles, vraag het Masha. Masha Prins. Vindt ze leuk. Dan krijgt ze heel veel traffic.
Nee, vindt Masha helemaal niet leuk.
Een vreselijk woord.
Maarten Jan van Nuenen, die vraagt: zou Schmid niet af en toe wat meer van systeem moeten afwijken, aangezien we door blessures misschien niet de juiste spelers ervoor hebben? Maar dat doet hij toch al wel. Hij past toch als een systeem wel aan op het moment
soms
dat
wel,
hij
wisselt. Ja, soms
de
wel.
De laatste tijd.
We hebben daar vandaag ook nog met hem over gesproken, Maarten Jan, om het even aan te geven. Nee, hij zei ook van volgens mij een 4-2-2-2 en 4-3-3 hoeft in de praktijk niet zo heel veel te verschillen. Omdat je namelijk, de spelers, sommige spelers zijn van nature wat aanvallend ingesteld. Sommige wat, ja, natuurlijk wat defensiever. Maar dus de spelers bepalen eigenlijk altijd zelf een beetje hoe het ingevuld wordt. Het is niet altijd statisch 4-2-2-2 of 4-3-3. Soms ligt het eigenlijk in de praktijk heel dicht bij elkaar. Natuurlijk zijn alle tactische opdrachten, paaslijnen afschermen of wat dan ook. Maar of hoe je moet staan. Maar hij zegt in ieder geval, in de praktijk maakt het niet altijd evenveel uit. En wat je vooral ziet als hij een Thomas op het middenveld inbrengt bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel ander type speler natuurlijk. Wat je wel bij Smith ziet is dat hij echt voor reliability noemt hij dat.
Dus, betrouwbaarheid.
Hij wil betrouwbare spelers die geen rare dingen doen. Nou ja, heeft Thomas in het verleden natuurlijk ook wel eens iets raars gedaan. Maar iedereen snapt wel wat ik daarmee bedoel. Van ja, dat is natuurlijk een speler die qua loopvermogen, qua defensieve kracht, dat is dan misschien net iets sterker dan een offensief ingestelde speler.
En ook, ik denk ook, dus betrouwbaarheid van dat je gewoon weet dat hij kan uitvoeren wat
tactische, Smith tactische betrouwbaarheid vooral ook.
Maar ook dat hij het niet alleen kan uitvoeren, maar dat je ook zeker weet dat hij het ook doet. Dus ik vraag hem iets en hij gaat niet zelf daar aanklooien.
Dus hij wil eigenlijk gewoon in deze fase, hè, Mauro heeft dat natuurlijk ook, die speelde niet zo goed vond ik tegen RKC, of niet zo goed, speelde gewoon minder. Mauro heeft dat ook bijvoorbeeld. Hè, en daarom,
Die reliability soms ook niet misschien iets waar hij te zwaar op leunt? Had dat af en toe ook niet een beetje creativiteit
weer? Ja, dat klopt. En daar zit natuurlijk, hè, ik zie ook wel een aantal mensen ergert zich daar ook wel aan. Hè. Ja, met je tactische betrouwbaarheid. Ik wil gewoon een speler als Fijn of die een wedstrijd kan beslissen op een gegeven moment. Alleen ja, hij kiest daar niet voor. Hij wil niet geslacht worden in een omschakeling of bij balverlies wil hij snel weer gegroepeerd staan. Hij wil voorin mensen die, hè, als er een kans is geweest, dat je meteen weer achter je man komt. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen wil hij zien. En dus dat type speler, dat zal ook wel eerder opgesteld worden dan bijvoorbeeld een Fijn. Die hij wel goed aan de bal vindt, maar die dus tactisch niet altijd betrouwbaar vindt volgens mij. En die dus niet altijd doet wat hij wil. Vooral in het spel zonder bal. Smith denkt heel erg, en dat is natuurlijk ook zijn speelstijl. Hij denkt volgens mij heel erg in het veroveren van de bal. Mm-hmm. Alleen in Nederland heb je natuurlijk de situatie dat je als je PSV bent, heb je in een wedstrijd tegen RKC of tegen Emmen, heb je natuurlijk meestertijds gewoon de bal. Dus zal je oplossingen moeten verzinnen om door hun linies heen te komen, onder hun laatste linie om er doorheen te komen, zeg maar. Dat is natuurlijk iets heel anders. Je kan dan wel heel erg op het spel zonder bal gefixeerd zijn, maar als je zelf de bal krijgt en beter bent, dan moet jij de oplossing verzinnen aan de bal. En daar zit volgens mij ook wel een dingetje van, moet je dan niet toch af en toe naar 4-3-3 schakelen? Ja. Dus in die zin wel, snap ik de vraag van Maarten Jan ook wel.
Vraag van Niek, de tweets van Niek. Hoe vonden jullie Baumgartel spelen? Opbouw vanuit het centrum, achterin erg matig zonder Boskagli.
Ja, eens. Ik vond Baumgartel nu wel wat betrouwbaarder. Dus het gaat wat beter op die positie als LCV.
Het is natuurlijk ook een hele reliable jongen.
Nou, vorig jaar tegen Sparta weet ik nog dat hij op een gegeven moment...
Qua karakter bedoel ik, hè?
Op zo'n manier. Baumgartel is een waanzinnig slimme jongen. Dat is een heel intelligente jongen. Nee, wat je vorig jaar tegen Sparta, kan me nog een wedstrijd herinneren, moest hij ook als linker centrale verdediger staan. Ja, schoof hij zo de bal in de voeten van de tegenstander, dat soort dingen. Dat is er wel uit. Dus je ziet wel dat hij daar is daarin wel verbeterd.
Maar... Ja, je hebt hem nog geïnterviewd, toch? Dus hij gaf ook aan van dat hij daar heel erg op getraind heeft.
Ja, nou goed. Concentratie is natuurlijk een ding één. En dan moet je vooral op je taken even fixeren. Maar je mist Boskagli als hij er niet staat. En dat vind ik wel, laat ik zo zeggen, voor de jongen wel een enorm compliment. Want wie had dat vorig jaar gedacht? Dan kom je weer terug op dat verhaal dat hij op de grond lag. Maar je mist hem nu echt van achteruit. Dus de motor van PSV. En het mooie was ook weer om te zien dat hij dus Sahavi inspeelde voordat hij die vrije trap kreeg. Dat was een balletje van Boskagli. Goed gedaan. En ook als linksback deed hij het eigenlijk best aardig. Maar je mist hem zeker in het centrum. Absoluut. En daarom zal Baumgartel in principe nu vijfde man zijn. Als Max terug is. In de goede wedstrijden gaat hij normaal gesproken eruit. En dat is teleurstellend voor hem. Maar ik vind wel hoe hij zich opstelt. Ja, je ziet wel dat hij... Baumgartel is veel gelukkiger dan vorig jaar. Ja. Je ziet dat hij... Dat is een gevoelige jongen volgens mij. En onder Van Bommel ja, had ik echt het idee van deze jongen, die voelt zich helemaal niet zo lang. Maar nu, ja, ondanks dat hij minder speelt, of, hè, want hij zit natuurlijk niet altijd in, heb ik toch het gevoel dat hij wel in zijn hoofd die modus heeft gevonden. Van ik blijf erbij en ja, ik zet me volledig in als ik erin kom. Ik ga alles proberen om toch tactisch betrouwbaar inderdaad te zijn dan, hè, om de rust te vinden. Om mijn taken te concentreren. Nou ja, dat heeft hij tegen RKC in ieder geval gedaan. Maar de opbouw inderdaad, ja, dat was mager, klopt.
Dan nog even een bruggetje naar het coronavirus. Mike van der Wouden, die vraagt... hoe staat het met dit project? PSV probeert coronavirus met desinfecterende lampen uit te bannen. Dat is ook een artikel van jou, al van 10 november 2020... ik denk dat wij allebei op dit moment niet weten hoe het daarmee staat. Maar misschien is het wel interessant om daar eens een keer je nog in te verdiepen. Hè, met die ontsmettingslampen in de kleedkamers. En dan kunnen ze die misschien ook in het stadion ophangen. Want dat wil Martijn Kuiken, het Kuiken040, van ons weten. Denken jullie dat er dit seizoen überhaupt nog wedstrijden met het publiek worden gespeeld? Nou, wij zijn allebei geen viroloog, maar wij denken allebei van niet.
Antwoord is nee. Nee. Ik geloof daar niet in.
Nee, ik geloof dat ook niet.
Nee. Ja, dat is lullig, maar ja. Ja, als je naar de situatie nu kijkt, ja, over 3,5 maanden seizoen afgelopen. Nee, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Ik denk dat je heel, heel blij mag zijn als het volgend jaar in juli, of het volgend seizoen in juli, augustus wel kan. Want zelfs daar begin ik langzamerhand aan te twijfelen met de huidige strategie.
De vaccinatie-strategie, snelheid, ja.
Laten we het vooral bij sport houden, zou ik zeggen. Maar ja. Als je het allemaal zo links en rechts ziet, dan ja, ik denk dat veel clubs toch weer hun hart vasthouden. En dat je weer de situatie krijgt dat je supporters nog niet een heel seizoen kunt beloven. Vrees ik voor. Maar ja, goed, hè, laten we niet vrezen voor dingen die er nu nog niet zijn. Dat heeft niet zoveel zin.
Men leidt het meest van hetgeen men vreest.
Maar ja, het zal echt tot de herfst weer intreden. Hè. We hebben gezien hoe het gaat met dat virus, dat op een gegeven moment het weer ons helpt. Hè, maar ja, daarna zal er natuurlijk wel, in mei zal er echt vaart gemaakt moeten worden met vaccineren. Ja. Want als dat niet lukt, ja, dan vrees ik dat je in oktober weer in ellende
hetzelfde,
komt.
Ja, hetzelfde verhaal. Ja, ik hoef helemaal niet na te denken over of ik wel of niet mijn seizoenskaart weer ga verlengen. Want dat doen we gewoon weer. Wij kunnen dat gelukkig zeggen, omdat we in de financiële omstandigheden zijn om dat makkelijk te zeggen. Als je gewoon allebei je baan nog hebt en er is niet zoveel veranderd financieel, dan kan dat. Dus ik zou nooit ook daar iets van zeggen als mensen dat niet doen. Want ik kan niet bij andere mensen in hun portemonnee kijken. Maar ik zou het wel heel fijn vinden om gewoon weer, net als iedereen, om in dat stadion te zitten. Maar je merkt ook wel gewoon, er is echt ook wel dat is zo belangrijk ook voor je beleving en hoe je erin zit. En dan ja, met dat ratelen, ja, ik heb er wel vreselijk om gelachen, maar ik vond het zo'n... Diegene die die tekst geschreven heeft, die heeft volgens mij nog nooit een voetbalsupporter in het wild gesproken.
Nou ja, dat is het vooral. Nee, maar het is, weet je, wij volgen het voetbal goed en je kan daar dan ergens wel lachen. Maar aan de andere kant is het ook wel heel droevig dat je dus ziet dat de ambtenaar of wie dan ook dit geschreven heeft. Dat je dan niet even iemand uit de voetballerij toetst van, goh, zouden we dat nou wel doen? Of moeten we dat nou zo opschrijven? Want ja, iedereen die een beetje het voetbal volgt, die lach je vierkant uit met zo'n tekst.
Nou ja, ze hebben hem ook verwijderd uiteindelijk.
Ja, dus je ziet gewoon de cultuur, de voetbalcultuur, die wordt eigenlijk, ja, die begrijpen is gewoon best wel lastig voor mensen die daar niet heel veel in hebben of die daar niet veel mee hebben.
Nee.
Dat zie je vaak ook in het bedrijfsleven. Je ziet het zelfs op redacties. Sportredactie is vaak iets heel anders dan een normale redactie. Ja, en zeker voetbal is echt iets wat ja, dat is zo'n aparte wereld. En ja, mensen die daar buiten, die daar eigenlijk gewoon niks mee hebben, die begrijpen dat ook vaak. En daardoor krijg je dus dit soort dingen.
Die frictie, ja.
Vroeger directeuren van Philips werden dan zo wel eens ingeschoven bij PSV als directeur of voorzitter. En ja, die kwamen er dan ook al heel snel achter van, wat is dit voor wereld, joh? Ja, de concerns van 15.000 mensen geleid. En die kwamen er dan in één keer achter, dus onderdelen van Philips. En die gingen PSV doen. Ik dacht, wat zullen we nou dan toch beleven?
Wat is dit? Ja.
Ik had er vorige week nog een aardige discussie over met de oude Bill Maier, de oude voorzitter van PSV. Nog altijd in leven, 91. Prachtige teksten had hij toch nog wel, hoor. En heel helder van geest. Ik vond dat heel leuk om hem te interviewen. De oudste nog levende voorzitter van PSV. En die dus ook al aangaf, hè, want die had toch echt geen misselijke carrière gehad. Maar ja, toen hij PSV ging doen, ja, hij zei ook van ja, als je bij wijze van spreken het toilet gaat verven, dan vinden 30.000 mensen daar al iets van. Dus die werd er af en toe ook helemaal gek van.
Ja.
En dat snappen en die voetbalwereld ook een beetje snappen, het rauwe, de cultuur. Ja, dat
emotie.
Dat is toch lastig,
wat
hoor.
Wat het doet, ja.
En daar zie je aan dit adviesje inderdaad. Ik zag er heel veel tweetjes over. Ik zag mensen zat met foto's, met ratels. Ik zag, waar is dat Bas Dijkhoff die met zo'n foto nog kwam? Of kreeg van Erik Provaas en zijn compaan Wian, kreeg ik nog een tweetje toegestuurd.
Ja, die hadden keurig
met zo'n bakje,
hun namen overal opgeprint.
Soort hondenbakje, Wian, Erik. Ja, dat is natuurlijk prachtig, dat is mooie humor. Maar dat zijn ook echte voetbalmensen. En ja, als zij het gezien hadden, hadden ze ook al meteen gezegd van, goh, doe maar niet.
Nee, doe maar niet. Nee, het was echt, ja, het is... Nog één laatste, want er waren wat meer vragen over. Sommige wat meer in detail, sommige wat minder. Maar Luc, die vraagt, komen er nog spelers bij, aangezien februari nog drukker zal worden? Wat denk jij, heb je nog iets gehoord?
Ja, goede vraag. Want ja, je zou zeggen, met al die blessures, ja, er zou misschien toch wel weer iemand, zou ze niet iets kunnen huren misschien nog. Ja, het zijn wel allemaal kortlopende blessures in principe. Mm-hmm. Maar die weken moet ik nog heel even voorbehoud maken.
Ja.
Ze rekenen nu op 2-3 weken ongeveer. Ja, het zijn allemaal blessures die eigenlijk... Ja, Gutsen komt natuurlijk toch ook wel weer snel terug na volgende week. Gakpo komt terug. Ja, dan wordt het ook een beetje stapel op een gegeven moment. Hè. Als je dan voor één wedstrijd nog iemand... Ja, waar haal je hem dan eigenlijk voor? Dus ja, het idee is toch wel dat 6 februari, dat je dan aan een soort nieuw blok begint. Hè, dat is de enige week waarin je geen midweeks programma hebt. Tussen 31 januari en 6 februari. Dus dat is dan een soort van nieuw blok. Ja, dat dan toch eigenlijk het grootste deel weer aan boord moet zijn. Waar PSV wel kwetsbaar blijft, is op die backposities, vind ik. Hè. Ja. Dus achterin heb je eigenlijk niet zo heel veel alternatieven. Maar ja, het is heel moeilijk om nu iets te vinden. De transfermarkt is ook wel heel rustig. Ja, en om dan uit nood maar iemand te halen of wat je eigenlijk niet wil, ja, toch heel vaak levert dat ook niet op.
Nee.
Wat je eigenlijk graag zou hebben. Dus. Ja, het is toch in de winter vaak moeilijk. En bijvoorbeeld, hè, mensen zeggen ook, Hendricks, waarom heb je die nou zo makkelijk laten gaan? Ja, die was natuurlijk gewoon toe aan de volgende stap. Dus ja.
Dan moeten we het er maar mee doen, tenzij ze nog ergens iets uit de hoge hoed toveren. Je weet het nooit.
Wat zou jij doen?
Ik denk dat ik het op dit moment vooral met Jong zou oplossen.
Ja, die wel met 5-1 bij Cambuur op de poffert kregen, zou ik maar zeggen. Maar netjes te houden.
Ja, maar je mag vrij veel wisselen. Dus misschien kun je dan nog wat... ik weet het niet. Het is wat jij zegt, de transfermarkt is heel rustig. En om dan gewoon maar iemand te gaan halen, om het halen... Ik geloof daar niet zo in.
Dat het heel moeilijk is.
Tenzij het dus een of andere stunt zou kunnen zijn, zoals met Gutsen. Ja, dan denk ik, nou ja, doe maar. Maar ja, goed, als die beschikbaar waren, hadden we het al lang geweten.
Nee, maar ik bedoel, typen zoals Jan Maat, Mokhtar, die nou nu op de markt waren. Ja, die gaan natuurlijk niet voor niks tekenen, die bij ADO. Dus met er is nu gewoon niet zo heel veel voorradig. Hè? Dat zeg ik een beetje onerbiedig, maar... Ja, misschien dat er bij de Engelse clubs nog iets afvalt de komende dagen. Daar gaat het ook altijd in de laatste week.
Ja.
Wordt een beetje bepaald wie er nog verhuurd kan worden. Ja, je weet het nooit. Maar ik reken eigenlijk nergens op. Ik heb niet de indruk dat PSV heel veel stappen aan het zetten is. En ook omdat, ja, financiën... Is ook nog wel een dingetje.
Ja, precies. Dus het is niet zo makkelijk als van... Oké, we hebben dan best wel wat blessures. Nou, dan laten we nog maar even... En de markt is heel rustig. En dus, het is moeilijk te krijgen wat je dan nodig hebt. En dan is het financieel is het natuurlijk ook nog een ding. Dus... Er moet zoveel op zijn plek vallen voordat je een goede transfer kan doen. En ik denk zomaar even een transfertje. Ik, uh, nee, ik, 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 Ik geloof niet dat dat de oplossing is.
Augustus hebben ze natuurlijk ook al heel veel gedaan. En ja, het geld is op een gegeven moment denk ik ook wel een dingetje. Ja. Maar ja, kijk eens naar het publiek, wat dat allemaal kost. Hè. Stel, je komt nog een rondje verder in Europa League. Moet je eens kijken wat een inkomsten je eigenlijk mis hebt gelopen. Mm-hmm. Dat gaat al gauw. Stel, PSV zou nog een ronde spelen, of misschien nog alleen. Ja, dan ga je gauw richting de 10-12 miljoen, wat je misschien wel hebt ingeleverd. Ja, ook die supporters straks die een 50-50 kaart hebben, die kunnen ook weer geld terugvragen. Hè? Dat is ook nog een dingetje van ja, ga je die mensen weer compenseren? Ga je weer vragen om daarvan af te zien? Dat wordt ook nog wel een dingetje weer. Ja, dat gaat toch ook weer om een hoop geld. Hè? De 50-50 kaart, daar deel je de schade bij. Ja. Gaat iedereen op een gegeven moment zeggen van nou ja, prima, die 200 euro hoef ik niet. Maar ja, als dat heel veel mensen wel willen, ja, dat kost dat PSV ook weer een hoop geld. Dus ja, met andere woorden, financieel is het geen roze geur
en maneschijn. Het is afwachten natuurlijk ook gewoon, wat we hebben het er net over gehad. Wat gaan andere mensen doen ook met hun seizoenskaart? Ik verwacht dat het weer heel gemakkelijk uitverkocht wordt, want het ging nu ook echt wel heel eenvoudig.
Ja, maar PSV zal zeker wel weer zo'n 25.000 kaarten verkopen, dat denk ik ook wel. Maar ja, goed, aan de andere kant gaat iedereen weer een volle kaart kopen. Hoe ga je dat precies oplossen? Dus dat wordt wel weer een dingetje. Hè? Ja. Er moet wel ergens, april, mei, moet er wel het perspectief zijn voor het voetbal van oké, we gaan nu echt een goede kant op. Hè? Die vaccinaties gaan we hard. Dan zie ik wel perspectief hè, voor volgend seizoen weer. Ja. Maar ja, als dat niet zo is, poeh.
Nee, dus ja, al die dingen die ik begrijp wel hè, dat supporters zeggen van ik wil graag nog een goede backer bij en dat gaat ons helpen. Maar het is gewoon ook heel lastig om al die dingen op de juiste manier aan elkaar te puzzelen. Want zo'n club heeft gewoon meerdere. Er zitten gewoon meerdere kanten aan. En uiteindelijk moet je zorgen dat je je doel behaalt met zo slim mogelijke zetten.
Ja.
En dat is volgens mij momenteel meer een puzzel dan in heel veel andere seizoenen.
Ja, ja, dit seizoen is alles anders dan anders. Ook qua fitheid waar we het over hebben gehad. Ja. We hebben zelfs een podcast gekregen dit seizoen, dus dat is ook weer nieuw. Dus we stellen weer al andere orde. Nee, het is gewoon een heel moeilijk jaar voor heel veel mensen. En ja, het is mooi aan de ene kant dat dus het voetbal, dat benadrukt Smit ook wel steeds. We moeten blij zijn dat we kunnen voetballen. Dat is op de eerste plaats. Het is hartstikke mooi dat allemaal kan. Aan de andere kant, ja, dat maakt aan de ene kant dus de sportieve waarde is er zeker. En dat maakt ook prijzen misschien wel weer mooier juist. Maar ja, als we straks in de situatie zitten dat het niet gevierd kan worden bijvoorbeeld. Ja, dan wordt het ook weer lastig. Hè?
Ja.
Dus voelt dat ook weer heel naar. Ja. Stel, je pakt een prijs en je kan hem niet vieren omdat het niet mag.
Nee, kijk, ik pak hem liever wel dan
nee,
niet.
Helder,
maar,
natuurlijk.
Maar hem niet kunnen vieren, dat lijkt mij. We mogen niet carnavallen volgende maand. Dat vind ik al verschrikkelijk. En dan denk ik ook, dan zie ik meer mensen wel met alternatieven komen. Maar ik ben soms zelf ook zo klaar met al die online. Weet je, en een keer online quizzen, hè, perfect. Hè, dat gaat gewoon prima. En of online een bordspelletje doen, dat gaat ook prima. En een keer met vrienden die ver weg wonen, online een borreltje drinken, gaat ook prima. Maar ik soms ben ik ook wel een beetje klaar met allerlei online alternatieven. En denk, ja, ik heb het niet met mijn carnavals. Voor dat ding zitten.
Nee.
En zo zal het voor mij ook zijn, denk ik, met zo'n kampioenschap, als ik het niet gewoon kan vieren zoals je het wil vieren. Maar goed, misschien dat je tegen die tijd al wel met iets meer mensen bij elkaar mag komen. En dan kun je in ieder geval samen een pilsje drinken. Dus dan is het ook goed. Ik hoop dat ik mee mag maken hoe we dan moeten bekijken hoe we het kunnen vieren. Dat blijft wel de beste optie. Dus sluiten we hem hierbij weer met iets positiefs af. Namelijk,
doe
de beste optie
toch?
Is kampioen
altijd,
worden.
Altijd optimistisch blijven, dat wel.
Altijd optimistisch en positief. En dan gaan wij afronden. En nog een keer, Guus, veel sterkte. En we spreken jou vast heel snel. Houdoe en bedankt.
Tot volgende week, mensen.
Het is warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan.
Het is snikheet.
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 Snikheet.